Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Touché met toxicoloog Jan Tietgat. Als kind werd hij door zijn ouders als een kat bij de melk gezet. Niet alleen waren zij bioloog en apotheker, ze waren ook lid van de Wielewaal, de natuurvereniging waar hij gefascineerd raakte door alles wat giftig is. Ook al weet hij precies met welk goedje hij een tegenstander zou kunnen uitschakelen, toch blijft hij mild voor zijn medemens. Als kandidaat rector voor de KU Leuven ziet hij zichzelf vooral als een alternatief, meer dan een opposant. Maar hoe moet het verder? Kunnen giftige stoffen ons ook tot nut zijn? Wat als hij de war on drugs zou leiden? En welk spuitje zou hij zichzelf geven, mocht het nodig zijn? Dit is Touché met Jan Tietgat. Een goede middag. Van Elton John van begin jaren 70, Crocodile Rock, Jan Tietgat, zit ver af van de viola da gamba. Hè?
Ja, dat is zo. Hè. Maar als je luistert naar het ritme en de melodie van dit liedje van Elton John, ja, dan maak je instant blij. En de meerwaarde die ik hier ook in heb, is, ik dans heel graag, weet u. Mm-hmm. Ik ben echt 2 jaar naar een dansschool geweest,
echt
dansles.
Waar?
Klassiek, hè, ook wals, cha-cha-cha, jive. En daar was dus ook rock and roll bij. En tot op de dag van vandaag doe ik dat nog heel graag en ben ik eigenlijk niet veel verleerd. En ja, dat is eigenlijk echt wel een meerwaarde, uiteraard voor de pandemie. Maar als je als man goed kunt dansen en ook leiden, ja, veel vrouwen appreciëren dat toch wel.
Dus de studenten mogen jou verwachten als er moet gedanst worden?
Ja, zeker rock and roll, daar ben ik nog niet veel van verleerd.
Ah, Is het ook de figuur van Elton John die jou interesseert, fascineert?
Ja, ook. Dat zijn voor mij mensen die toch ja, ook door een klassieke scholing en vorming ja, rockmuziek brengen. En daar zie ik weer een meerwaarde in.
Hè. Ja, er is op dit moment een biopic over Elton John op Netflix, Rocketman. En die begint met Elton John tijdens een therapiesessie waar hij zegt: ik ben alcoholist, ik ben drugsverslaafd, ik heb een probleem met weed en medicijnen. Ik vermoed dat jij dat als toxicoloog ook fascinerend vindt, hè? Dat zo iemand verslaafd raakt.
Ja, fascinerend en eigenlijk ook wel confronterend om vast te stellen dat o zoveel bekende muzici, rockartiesten, popartiesten, blijkbaar allemaal zo datzelfde tragisch lot tegemoet gaan. Hè. Denk ook aan Amy Winehouse, George Michael. Allee, er zijn er zoveel dat je dan ook als wetenschapper vraagt, hoe komt dat?
Is het, en heb je daar een verklaring voor?
Wel, is het misschien de constante druk, de stress die ze via roesmiddelen proberen eigenlijk te compenseren? Is het enig, ja, misschien ook de aard van het beestje, dat artiesten sowieso al de protagonisten zijn van druggebruik. We hebben dat gezien ook in de Flower Power tijd, dus in 1970 in Amerika, waar je zag actie-reactie, dus het establishment met de oorlog in Vietnam, dat dan de jongere generatie en vooral dus ook weer muzici, artiesten, in hun Flower Power tijd zeiden van kijk, wij willen reageren. En dus vooral de hallucinogene drugs waren dan daar een voorbeeld van. Ik merk het ook, samen met u, dat blijkbaar ja, dat het eigenlijk een gevaarlijk beroep is. Omdat velen van hen, ja, ook denk aan Prins bijvoorbeeld, hè, nog iemand, dan voortijdig helaas aan hun leven komen. En dat is jammer, want dat zijn zeer getalenteerde mensen.
Ja, gelukkig is Elton John tot inzicht gekomen en heeft hij er alles aan gedaan om te kunnen afkicken. Ondertussen is hij al 30 jaar nuchter en het gaat behoorlijk goed. Hij heeft ook in februari zijn Britse landgenoten opgeroepen om zich massaal te laten vaccineren. Hij deed dat met de zin: kijk, ik heb me laten vaccineren. I'm still standing. Nu, behalve het vaccin, had jij ook heel graag een antiviraal middel gewild, hè, tegen het virus. Waarom precies?
Ja, omdat je moet weten dat op voorhand niet elk vaccin zal werken. Hè. Denk aan HIV en dus AIDS. Ja, daar hebben we geen vaccin. En mensen die die besmetting hebben opgelopen zijn heel dankbaar dat er een cocktail van virusremmers beschikbaar is. Zodanig dat ze vandaag de dag nog wel een kwaliteitsvol leven kunnen leiden. Hè. Dat was in de jaren 80 bijvoorbeeld helemaal niet het geval. En dus ook nu ook in deze coronapandemie, meen ik dat we moeten blijven inzetten op de twee. Uiteraard vaccins, alles op inzetten, maar ook die fameuze virusremmers zoeken, omdat ik daar ook op korte termijn echt wel het voordeel in zie. Hè.
Beeld op welke manier kan dat ook nog nuttig zijn?
Wel, als één of een cocktail van stofjes bijvoorbeeld in een soort spray kan verwerkt worden en je kan die, wanneer je naar buiten wil komen, naar een theater, een restaurant, sprayen, bijvoorbeeld in de neus, in de mond, dan kan dat een bescherming geven om besmet te worden. Hè? Dus, en als iedereen dat doet, ja, dan zijn we toch een stapje verder. Dus het is een en-verhaal. En ja, het is niet gemakkelijk om dat onderzoek eigenlijk op te starten.
Het vaccin kreeg prioriteit, ja, uiteraard.
Het vaccin kreeg prioriteit. Dus samen met mij hebben verschillende collega's vanuit de geneeskunde projecten ingediend om ook virusremmers te zoeken. Zelfs ook bestaande geneesmiddelen, weet u, want bestaande geneesmiddelen, daar ken je het veiligheidsprofiel al van. Maar met de screenen kan je misschien ook, hè, op een lucky shot komen, dat je zegt, ah, deze stof die we al sinds eeuwen kennen, is eigenlijk ook wel goed om het virus af te remmen. Mm-hmm. En dus Bill Gates bijvoorbeeld heeft ook aan de KU Leuven een hele grote bibliotheek van stofjes ter beschikking gesteld. En dan is het kwestie van effectief met zoveel mogelijk soorten bioassays, noemen we dat, hè, technieken, te gaan vissen. Welke soort moleculen toch kunnen helpen.
Ja, en mag je dat dan ook omschrijven als een soort gif tegen het virus? Of hoe zien jullie dat?
Ja, absoluut, absoluut. Waarbij je dan moet kijken natuurlijk dat er ook geen nevenwerkingen zijn. Hè. Dus als je het virus, laten we zeggen, lam legt, maar ja, je gaat zelf het hoekje om, dan zijn we er niet. Hè. Dat begrijpt u. Dus je moet natuurlijk een stofje hebben dat ook voldoende selectief is. die virusreplicatie vermindert of afremt of echt stopt en dat je zelf eigenlijk gezond blijft. Hè.
Ja. Onderzoek is belangrijk, dat zal niemand nog tegenspreken, denk ik, na alles wat we het voorbije jaar hebben gezien. Maar ook onderzoek in de journalistiek blijft voor jou heel erg belangrijk. Hè? Wat mis jij in de onderzoeksjournalistiek?
Ik ben blij met die vraag, omdat dat is misschien weer eigenlijk als wetenschapper dat ik die vraag stel. Er komt bijvoorbeeld een schandaal in de media of een journalist heeft een topic onderzocht, daar wordt over gepubliceerd, je neemt daar kennis van, je leest daarover. En dan ben ik altijd echt wel nieuwsgierig om bijvoorbeeld na 1, 2 of 5 jaar te weten, wat is daar nu van gekomen? Heeft men lessen getrokken uit een schandaal of een aberrante situatie? Mm-hmm. En ik ben daar niet altijd van overtuigd.
En zoals, aan welke zaken denk je dan bijvoorbeeld?
Ja, zaken die toch echt voorbeelden zijn van een gebrek aan normbesef. Je hebt er heel vele, hè? Dus het is niet één partij. Maar u kent ongetwijfeld ook hier in Brussel, hè? Samu Social bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan ook bepaalde voormalige ministers die op Europees niveau bepaalde uitgaven moeten controleren, maar dan eigenlijk zelf zaken privé gebruiken. In Wallonië bijvoorbeeld, de Netis-affaire. Kortom, er zijn er echt wel voldoende. Waar ik inderdaad geïnteresseerd ben van, kijk, dat is aan het licht gekomen. Iedereen zal zeggen, dit kan niet, hè. Maar wat gebeurt er nadien? Wordt er dan voor die mensen toch nog op een of andere manier gezorgd? Want u moet weten, als wetenschappers frauderen, terecht worden ze dan effectief verbannen. Dan is echt uw carrière gedaan. Je krijgt eigenlijk geen tweede kans. Hè? Dat is maar goed ook. Hè? Je moet daar echt paal en perk aan stellen. Dat is de integriteit en de ethiek van de wetenschap. En soms heb ik het gevoel dat, meer in de politiek, dat al die mensen eigenlijk nog wel eens een tweede leven gegund worden. Zelf al zijn ze duidelijk in de fout gegaan. Dus een soort onderzoeksjournalistiek om na te gaan, wat is hier nu van gekomen? Dat zou ik wel fijn vinden.
Je geeft mij een beetje een open doel om nu de vraag te stellen, meneer Tietgat, wat is er eigenlijk met het fipronil-schandaal gebeurd van een aantal jaren geleden? Hoe is dat afgelopen?
Wel, de rechtszaken zijn eigenlijk op dit ogenblik bezig. Hè. Dus ik denk een week of twee geleden zijn ze van start gegaan.
Hoe zat dat ook alweer?
Wel, dat was eigenlijk de onrechtmatige en niet toegelaten of gebruik en toevoeging van een stofje, fipronil, die tegelijkertijd tegen insecten werkt, maar ook tegen spinachtige. En dat mag in sommige toepassingsgebieden gebruikt worden, maar niet bij de pluimveehouders. En blijkbaar hebben een aantal pluimveehouders in Vlaanderen, bewust of onbewust, dat laat ik echt in het midden, zich middeltjes laten aansmeren om kippenstallen te ontsmetten. En natuurlijk, het is een effectief middel, hè, maar als het niet mag, mag het niet, dat is duidelijk.
En jij was ook mee onderzoeker in die zaak?
Wel, ik ben daar absoluut nooit officieel in betrokken geweest, maar wel ook door de media over bevraagd geweest, hè, ook hier in de VRT, omdat er natuurlijk die bezorgdheid was van, mogen we nog kippenvlees eten, mogen we nog eieren eten?
En toen werd gezegd, dit gat zaait paniek en verwarring.
Wel, dat betreur ik, hè, dat betreur ik, omdat je moet weten, die resultaten die met die fipronilcrisis beschikbaar waren, de ene week was dat ook anders dan de andere week omwille van bijkomende metingen. En zoals ik in het begin heb gezegd, een toxicoloog moet een risico-inschatting maken. En in het begin met de beschikbare cijfers was dat prima, maar ja, als er dan door nieuwe metingen alarmerende waarden, hè, die fameuze drempelwaarden waar u het over had, overschreden worden, ja, dan moet ik uiteraard in alle eerlijkheid zeggen, opgelet op basis van wat we nu weten. Ja, is het wel gevaarlijk of niet gevaarlijk? En daar betreur ik dat er inderdaad wat ruis geweest is op de communicatie, ook met het federale agentschap. Want ik heb altijd in eer en geweten gebruik gemaakt van de cijfers die mij beschikbaar gemaakt werden.
Wat heb je daar zelf uit geleerd, uit heel die zaak?
Dat je wetenschapscommunicatie moet blijven doen, in eer en geweten. Eerlijkheid, het is waarheidsbevinding. Als wetenschapper moet je altijd naar de waarheid zoeken. Je mag je nooit laten beïnvloeden. Hè? Maar het is soms wel dansen op een slappe koord. Mm-hmm. Omdat voor andere mensen wordt het als bedreigend gezien. Een wetenschapper mag nooit, laten we zeggen, beleidsmatige uitspraken doen of kritiek geven. Ik vind, je moet durven zeggen waar het op staat en binnen eigenlijk je expertise domein blijven. Of dat nu aangenaam nieuws is of niet voor de beleidsmakers, dat vind ik, het is wat het is. Maar ook niet verder gaan dan dat.
Ja, is dat het moeilijke evenwicht? Wetenschapper blijven en niet de mogelijkheid hebben om beleidsmatig iets door te duwen?
Dat is geen gemakkelijke oefening. We zien dat nu ook met de virologen, uiteraard. Dat is niet gemakkelijk, maar finaal gesproken moet je dat toch wel effectief blijven doen. Wij zijn geen beleidsmakers in een regering of in een stad of ook geen politie. Je bent wetenschapper en dat is een van die drie kerntaken naast onderwijs en onderzoek. Ja. De mensen correct informeren. Ja.
De jaren 80 komen echt helemaal terug, hè, met deze touché. Jan Tietgat, je vroeg Wham met Wake Me Up Before You Go Go. Heeft veel te maken met George Michael?
Absoluut, een betoverend figuur. Helaas, hij is niet meer. Is ongeveer mijn leeftijd. Maar zowel Wham, de groep, en dan nadien ook zijn solo-carrière niet te vergeten, is ronduit indrukwekkend. Als je echt luistert naar al die liedjes die hij gecomponeerd en gebracht heeft, chapeau, ik vond dat een hele grote meneer. En ook zijn persoonlijk leven rond eigenlijk, dus popartiesten zijn uitgesproken mening dan voor homoseksualiteit. Het feit ook weer dat hij in aanraking gekomen is met drugs. Mm-hmm. Maar ook zijn humanitaire werk, zijn politieke visie. En dan helaas zijn overlijden. Ja, dat heeft mij ergens wel ook professioneel geboeid om dat te volgen. Maar dus de muziek zelf, fantastische artiest.
Ja, heeft zelfs 4 weken in de gevangenis gezeten wegens het bezit van drugs. Jijzelf pleit voor een andere kijk op drugs, meer bepaald op cannabis. Volgens jou zou dat moeten gelijkgesteld worden met alcohol en tabak. Waarom precies?
Ja. Ik ben blij dat u duidelijk het verschil maakt tussen dus de cannabis en de andere drugs. Hè. Mm-hmm. Dus we praten niet over cocaïne, heroïne en ecstasy. Dat is voor mij echt veel te gevaarlijk om dat bijvoorbeeld te reguleren. Maar inderdaad, cannabis, alcohol en tabak of nicotine, daar zie ik toch wel voordelen om te reguleren, omdat je dan eigenlijk zo weinig mogelijk maatschappelijke nadelen hebt, zowel voor het individu als voor ons allemaal. En ik maak vaak de volgende vergelijking. Als u nu straks, zondagmiddag, een glaasje wijn drinkt, dan drinkt u eigenlijk in vertrouwen een drug. Alcohol is ook een drug. Maar als u een glaasje wijn drinkt, dan weet u met één glaasje dat u eventueel nog een fiets of een voertuig mag besturen. En dat u ook niet blind gaat worden, want het is de ethanol die daarin zit. Dus, ik bedoel, regulering van alcohol heeft ook zijn voordelen. Je kan dat in vertrouwen dan nuttigen, uiteraard met verstand.
Het is een gecontroleerde drank die mag verkocht worden.
Exact. Ja. En die ergens een consensusmodel geworden is in onze maatschappij. Het is niet de bedoeling om nieuwe alcoholiekers te kweken en zo, maar het is een consensusmodel dat toch wel werkt voor velen. Dat is nu niet zo met cannabis. Nogmaals, ik zit echt in de praktijk elke dag. Ik zie welke cannabisplantages er zijn, analyses wij moeten doen voor het gerecht. En op dit ogenblik heb je dan vooral de jongeren, scholieren, die dus een joint kopen bij weet ik wie. En de kwaliteit en kwantiteit is echt abominabel. Hè? Daar zitten residu's in van pesticiden, schimmels op enzovoort, zware metalen. En dat wordt allemaal maar opgerookt. En dan denk ik, ja,
dat kan je niet weten als je dat
dan koopt. Dat kan je inderdaad niet weten. En als je dat gaat reguleren, gaat het probleem niet volledig weg zijn, dat beseffen we. Dus nicotine en tabak is ook gereguleerd, maar er blijven mensen roken. Hè? Mm-hmm. Dus zo uiteraard, daar ben ik eerlijk in. Maar je kan wel werken naar harm reduction, hè? Zo weinig mogelijk nadelen. En dan kan je ook namens de overheid daarop inspelen. Want u moet weten dat die cannabisplant, die heeft ook ongelooflijk veel voordelen. Je kan die gebruiken voor textiel, voor papier, voor isolatie van woningen. En dus ook in het Verenigd Koninkrijk zijn ze al ver voor. Dan kan je dus bepaalde cannabissoorten met vergunning laten kweken. En er zijn effectief gegadigde bedrijven die dat willen doen. En net zoals eigenlijk een voedingsinspecteur op pad sturen, kan je dan ook bij die cannabisbedrijven en kijken, oké, is deze soort die je kweekt, bevat die veel van dat actieve THC, of weinig of niets? Mm-hmm. Dus dat is te controleren. En dan kan je dat qua aanbod ook ergens reguleren. Net gelijk bij alcohol. Dat je zegt, een klassiek pintje onder de 16 kan niet, sterke drank vanaf 18 jaar. Dat zijn de modaliteiten die je dan tenminste kan bespreken. En dan heb je heel die criminele wereld ook ergens wit gewassen. Dan, maar in positieve zin. En daarom heb ik dus ook met de bekende econoom Paul de Grauwe en ook de criminoloog Tom de Korte reeds lang daar al over nagedacht, ook een boek geschreven. En inderdaad, blijven daarachter staan. En u ziet, ja, andere landen gaan ook mee in dat verhaal. Meer en meer landen werken aan een regulering. Sommige, naar mijn aanvoelen, iets te veel commercieel. Dat is ook niet de bedoeling. Het mag geen commerce worden waar mensen aandelen gaan kopen van wietbedrijven. Dat is echt niet de bedoeling. Dus ik zou een model voorstellen, ook in België, waar de overheid actief in participeert en controleert, maar het dan wel toelaat onder bepaalde voorwaarden.
Ja, zou het de discussie rond de medicinale cannabis ook ten goede kunnen komen?
Absoluut. De medicinale,
want er zijn bepaalde patiënten die daar effectief wel mee gediend zijn. Hè? MS-patiënten, Parkinson-patiënten.
Klopt. Maar de drempel dus om medicinale cannabis te krijgen blijft heel, heel hoog. Dus zelfs voor een MS-patiënt, je hebt dus een voorschrift van een neuroloog nodig. Je moet het in een ziekenhuisapotheek behalen. En dus daar vind ik dat de overheid niet echt consequent is. En dat zou ook mijn boodschap zijn aan de minister van Volksgezondheid. Maar goed, ik ben wetenschapper, dus ik moet voorzichtig zijn in adviezen, dat weet u. Maar cocaïne bijvoorbeeld en morfine, dat zijn echte harddrugs. Die worden gebruikt met een medisch verantwoord inzicht. Denk aan geriatrie, pijnkliniek en ook neus, keel en ooronderzoek, cocaïne. Niemand maalt daarom, dat kan. En ik ben blij daarom, dat is gecontroleerd. Maar als je dan nadenkt daarover en je staat dat toe, waarom dan geen medicinale cannabis ook in een medisch verantwoorde context met voorschrift van een arts te behalen bij een apotheker? En dan ben je tenminste consequent.
Mm-hmm. Stel dat jij burgemeester was van Antwerpen, hoe zou jij de war on drugs aanpakken?
Wel, ik zou dat ergens gemodelleerd doen. Voor de cannabisproblematiek die er is, zou ik echt zeggen, laat ons daar door reguleren het probleem te beheersen. Maar dan voor de cocaïne die u weet, en ook andere gevaarlijke drugs, ecstasy, heroïne, pleit ik toch nog altijd voor een war on drugs. En waarom? Omdat je uw lichaam geen tweede kans geeft bij deze laatste. Dus je hebt nooit een overdosis cannabis met direct overlijden. Dus je hebt eigenlijk nog een tweede kans. Een persoon gaat wel een psychose hebben, maar je hebt nog een kans om te remediëren en te zeggen, pas op, doe dat niet meer. Maar bij cocaïne, heroïne, ecstasy, overdosis,
is er geen
gedaan.
Tweede kans.
En daarom vind ik dat te gevaarlijk om te vertrouwen eigenlijk op het inzicht van de mensen.
Hoe verklaar je dat eigenlijk, dat zoveel mensen die roes nodig hebben, dat we verslaafd raken aan dat soort middelen?
Wel, dat zit echt in onze genen. Hè. Dat zit in onze genen en ook uiteraard is omgevingsbepaald in welk milieu dat je opgroeit. Maar ik geloof echt dat wij, als wij opgroeien, dat er zo'n experimenteergedrag is. Ook in de natuur, hè. Je, als kind, alles gaan proeven en oppakken en in de mond steken. Ook als je wat ouder wordt, je weet dat daar hè, een klassieke sigaret is met nicotine of THC. Gewoon die wens of die drang ergens om iets te experimenteren, die zal er altijd zijn.
Viva la vida van Coldplay. Jan Tietgat, waarom wou je dit laten horen?
Ja, omdat dat voor mij echt het meest beklijvend concert was dat ik ooit heb meegemaakt. En dat was in het Sportpaleis in Antwerpen. Op hun fameuze Viva la vida tour. Hè. En dat was echt een totaal spektakel. Ik was echt gefascineerd. Een volle hè, Sportpaleis. Iedereen meekrijgen. Iedereen echt rechtstaande en dansende. Een totaal spektakel, niet alleen de muziek, maar ook de lightshow die erbij was en ballonnen die neerdaalden. Ja, dat pakt u echt wel. En dan word je zodanig meegenomen en kom je in een soort trance, zelfs zonder drugs, om ja, mee te zingen. Ja, dat was fantastisch.
En viva la vida, leven het leven. Hoe doe jij dat? Hoe vier jij het leven?
Wel, ja, proberen te genieten ook van het moment. Je mag zaken nooit uitstellen, want dat is gevaarlijk. Er kan van alles onverwacht gebeuren. Kijk naar de pandemie, wie had dat kunnen denken begin vorig jaar. Dus probeer echt van het leven te genieten, maar doe dat altijd met respect voor de anderen en de natuur, zeg ik. Je moet dat ergens onbaatzuchtig doen en dan is er niks mee mis. Maar stel niet uit dingen waarvan je kunt genieten. Doe het vandaag, niet morgen.
Mm-hmm. Wat is tot nog toe het grootste geluk geweest in jouw leven?
Mm-hmm. Ja, ik denk toch wel de geboorte van uw kinderen. Omdat dat zoiets heel speciaal is, waar je toch nog altijd, zelf als wetenschapper, ja, met grote ogen kijkt van hoe is dat mogelijk dat eigenlijk uit twee minuscule celletjes ja, een embryo groeit en altijd maar verder deelt, zich specificeert en organiseert en plots na 9 maanden wordt dat geboren. Dat zit daar hè, levend, wenend en vragend om eten, groeit en groeit. En dan denk je, er kan eigenlijk zoveel misgaan. En toch heeft de evolutie en de genetica dat allemaal fijntjes geregeld. Ja, dat toch bij de meeste mensen dat het allemaal wel in orde komt. En dat we eigenlijk ook goede mensen zijn met alle talenten die er zijn. Ik vind dat nog altijd een mysterie. En ik ben ervan overtuigd dat, ook al staat de wetenschap al heel ver, dat er nog oh zoveel mysteries zijn in eigenlijk ja, de embryogenese, zoals we zeggen. Hoe dat kan allemaal zo georganiseerd, dat ja, wanneer een nieuw leven geboren wordt, dat het eigenlijk zich zo ook ja, vertaalt. Ja. Want als ik dat nog mag als voorbeeld geven, als je nu kijkt ook naar de dieren, hè, exotische dieren planten zich voort, dan is het voor mij ook altijd een wonder dat je zegt, ah, daar komt een babytje of een kindje af uit van die dieren, en die hebben ook weer echt die typische karakteristieken van hun ouders. Logisch. Maar dat is allemaal genetica. En dan zeg je, in ons genoom, wat bepaalt nu juist dat hè, wanneer twee dieren zich voortplanten, dat daar eenzelfde dier uitkomt, en bij ons uiteraard een babymens. Ik vind dat fascinerend hoe dat allemaal eigenlijk toch geregeld is.
En op welke manier lijken jouw kinderen op jou?
Niet noodzakelijk op vele vlakken. Mijn kinderen zijn bijvoorbeeld geen wetenschappers. Die hebben andere richtingen gekozen.
Mm-hmm. Wat is er van hen geworden?
Wel, één is jurist, hè, die heeft rechten gedaan. Één architect. En dan de jongste is handelsingenieur. Dus u ziet, heel divers.
Maar dachten misschien toxicoloog dat niet?
Goh, dat zou, dan, dat zou kunnen. Dat zou je aan hen moeten vragen.
Was dat heel erg aanwezig tijdens de opvoeding? Jouw activiteit?
Ik hoop van niet. Hè. Ik hoop dat zij niet constant eigenlijk zeggen van ja, daar is papa weer met zijn informatie over drugs en de gevaren. Ik denk van niet. Maar ook die verscheidenheid van uw opleidingen, als we dan samen zijn, ja, dat is een heel boeiende discussie altijd. Hè, want mm-hmm. iedereen mm-hmm. Voedt het gesprek met haar of zijn invalshoek en ik vind dat magnifiek.
Ja. Ik denk, als je de keuze had gehad, dat jij geen toxicoloog in Leuven was, maar op de Caraïben. Klopt dat?
Ja, dat mag je zeggen. Privé, maar ook professioneel heb ik de kans en het voorrecht gehad om inderdaad al een paar Caribische eilanden te bezoeken. En dus de biodiversiteit van die eilandengroep is fantastisch. Hè? Iedereen weet natuurlijk het mooie klimaat en de stranden en het snorkelen en zo. Maar daar leven dus effectief heel veel unieke dieren die ook weer eigenlijk kunnen bestudeerd worden met betrekking op de samenstelling van hun gif en waar we dus nieuwe geneesmiddelen uit kunnen destilleren. Maar ook het klimaat, hè. Ik vind het klimaat, ik ben wel iemand die graag in een warm klimaat leeft. En dus mocht daar bijvoorbeeld een marine biologisch station zijn, om zo te zeggen, en daar is een vacature voor een toxicoloog die dan effectief onderzoek kan doen. En
dan ben je weg.
Wel, dat zou toch heel, heel attractief zijn, ja.
Ben je ook een duiker?
Ik heb zo'n paddy brevet, inderdaad. Hmm. Maar ik ga niet beweren dat ik wekelijks uiteraard onder water zit. Mm-hmm. Maar dat toont ook weer mijn interesse. En ik wil graag heel veel zaken doen en leren. Maar inderdaad, ik heb een paddy certificate en als het ergens kan, dan ben ik absoluut niet benauwd om uiteraard met een buddy te gaan duiken.
Ja, zou je ook in Brazilië willen wonen en werken?
Ja. Brazilië, ik ben daar echt al tientallen keren geweest en dat komt omdat ik daar ook een aanstelling had. Hè. Een aanstelling van pesquisador, visitante especial. Dat wil zeggen, tussen agencies, zoals we zeggen, een soort ministeries die dan geld geven voor onderzoek en onderwijs, is er een uitwisselingsakkoord tussen het FVO Vlaanderen, dat is het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen, en de partner in Brazilië, CNPQ. En daar heb ik effectief de kans gekregen om aangesteld te worden aan de Universiteit van São Paulo, want dat is echt een heel grote en goede universiteit. En dus de voorbije jaren ben ik heel veel naar daar gereisd om les te geven, doctoraatscholen en dus PhD's te begeleiden. En dan is er inderdaad een wereld voor mij open gegaan, want u zal akkoord gaan, dat is een gigantisch land. Dat is een gigantisch land met een ongelooflijk potentieel. Ook de biodiversiteit daar uiteraard, niet alleen de Amazone, maar bijvoorbeeld ook de Pantanal, dat is een streek die ongelooflijk rijk is. Weinigen kennen dat. Ik heb ene keer het geluk gehad om dat te bezoeken. Dus het is zowel qua biodiversiteit, maar ook qua bevolking, hè, die etnische mix, die warmte die van de mensen uitstraalt, en dan uiteraard het klimaat, ja, maakt dat een land voor mij dat zowel professioneel, maar ook privé eigenlijk toch heel attractief is, dat klopt.
Maar het voorbije coronajaar had je daar denk ik niet echt willen zijn.
Nee, dat klopt. Nu in mijn boekje bijvoorbeeld, mijn vouchers van uitgestelde reizen, zijn er 4 à 5 reizen naar Brazilië die on hold staan, evident, die uitgesteld worden. We zullen zien wanneer het terug kan. Maar zelf als we hier in België en Europa hopelijk snel terug een soort algemene immuniteit krijgen en een vaccinatiepaspoort, zie ik het inderdaad voor landen zoals Brazilië en Zuid-Afrika nog niet voor morgen in orde komen. En ja, wij moeten dat ook beseffen, hè, dat we er een voordeel bij hebben, dat hoe sneller heel de wereld gevaccineerd geraakt, dat dat ook in ons voordeel is.
Ja, ben jij ziek geweest?
Nee, ik ben nog niet ziek geweest. Ik ben ook nog niet gevaccineerd. Hè, dus,
is dat niet opmerkelijk?
Kijk, je kan dat opmerkelijk noemen, maar ik wil effectief wel voorrang geven aan de mensen met onderliggende ziekte, aan de ouderen. Die hebben het echt nodig. Dus samen met mijn medewerkers werken wij elke dag nog op het labo omwille van de dienstverlening, dus voor justitie. We zijn hyper voorzichtig bij manier van spreken, dus alle maatregelen volgen we na. Ook familiaal thuis, de bubbel, et cetera. Ik ben blij dat ik tot hiertoe inderdaad nog altijd gezond ben, zeker nu ook in deze verkiezingscampagne, maar ik ben inderdaad nog niet gevaccineerd.
Nou, ben jij ooit in het ziekenhuis beland? Heb jij ooit aan de morfine gelegen?
Nee, gelukkig is mijn gezondheid sterk en je moet dat geluk hebben, hè, want ik leef echt wel mee met mensen die voortijdig toch een zware ziekte meemaken of ergens echt een slecht nieuwsbericht krijgen. Dat is echt erg. Ze kunnen daar ook niet aan doen. Het ergste, maar dat is dus heel, heel mineur, hè, dat ik een keer op vakantie heb meegemaakt. We waren aan het zeilen en ik kom terug samen met de familie aan de kant. En in een poging om eigenlijk de camera niet in het water te laten vallen, misstap ik mij met het uitstappen bij een zeilboot en kom ik ergens met mijn linkerarm terecht tegen of tussen stalen kabels die dan eigenlijk de mast verzekeren op de boot. En dat was echt wel een zeer, zeer diepe snee. Dus dan zijn we direct naar spoedgevallen geweest en ik heb daar nu nog 2 littekens van. Maar goed, dat is uiteraard mineur. Hè. Dat is,
hebben ze daar verdovende middelen gebruikt om jou te kalmeren?
Ik heb dan toch wel pijnstillers gekregen, dat klopt. En op dat ogenblik weet je het natuurlijk niet. Hè. Dat is gevaarlijk, maar nogmaals, dat is echt een bagatel als het ware met mensen die echt wel serieus iets meemaken met hun gezondheid.
Ja, want in ziekenhuizen bijvoorbeeld worden wel dat soort middelen gebruikt, hè? Medicinaal.
Ja, en ik ben daar blij om. Mensen moeten beseffen dat we dankzij medisch onderzoek toch effectief wel tools aanreiken die maken dat we een verlengde levensduur hebben. Dus onze levensverwachting is niet slecht. Dus als toxicoloog wil ik geen doemdenker zijn en zeggen, het is allemaal slecht in de maatschappij, de lucht is vervuild enzovoort. Nee, je moet ook goede evoluties zien. Bijvoorbeeld de uitstoot van zware metalen, om maar iets te noemen. Daar ook hormoonverstorende stoffen enzovoort. We zijn er meer dan ooit ons van bewust. En ik vind het feit dat de levensverwachting voor mannen en vrouwen, dat die toch altijd langer wordt, is een teken dat we het niet slecht doen.
Mm-hmm. En als je ooit voor jezelf een cocktail zou moeten maken, als het zover is, wat voor spuitje zou je jezelf dan geven? Wat mag daarin zitten?
Wel, hopelijk nooit natuurlijk, hè, maar omdat u die vraag toch stelt.
Ik hoop het ook niet hoor voor u.
Nee, een zachte dood. Hè. Ik denk, als je effectief om een of andere reden, nu zeg ik het heel abstract, er dan toch een einde aan moet maken, doe het dan zo pijnloos mogelijk. En dan zou je iets moeten zoeken dat je dus eerst in een diepe slaap terechtkomt. Mm-hmm. En dat je eigenlijk niet meer uit die slaap ontwaakt, omdat je dan effectief door zuurstoftekort in een coma komt en dan komt te overlijden.
Dat is wat nu ook gebeurt als het nodig is, bij euthanasie bijvoorbeeld?
Ja, dat kan je zo zeggen. En ook in Amerika, in sommige staten, waar dan veroordeelden effectief een dodelijke injectie krijgen. Mm-hmm. Dan krijgen die een combinatie van een sterk slaapmiddel, een sterke pijnstiller en dan nog een spierrelaxerend middel. En die combinatie maakt eigenlijk je lichaam volledig gewilloos en legt alles lam. Dus nogmaals, de vraag is heel theoretisch, maar als het effectief moet, probeer dan iets te zoeken waar je geen agonie hebt, hè, geen pijn. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. In their platform soul, they don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
Dire Straits met Sultans of Swing. Jan Tietgat, waarom wou je dit laten horen?
Ja, de naam Swing zegt het al, hè. Dus u weet, ik dans graag. Hè. Swingen en rocken, dat is een beetje dezelfde bewegingen. Maar ook het gitaarspel. Hè. Het gitaarspel van Dire Straits is zo hoog, zo'n hoog niveau, ja, dat je daar alleen maar weer bewondering kan voor hebben. En dat gitaarspel geeft dan ook weer dat ritme. En dit liedje is voor mij ook, het zal altijd in de top 5 bijvoorbeeld staan. Omdat het zo compleet is. Maar vooral dan dus die gitaren, dat vind ik magnifiek hier.
Begin dit jaar ben je 58 geworden.
Ja, dat klopt. Ja,
wat zou je echt nog willen in het leven, behalve natuurlijk het rectorschap?
Ja, een moeilijke vraag. Ik denk dan, dat is misschien verrassend om zo te antwoorden, maar ook ik denk aan Toon Hermans, die een heel mooi versje heeft geschreven, waar eigenlijk uit blijkt van, sta ook open voor het onverwachte. Want vaak uit het onverwachte kan je iets tegenkomen. En als je dat eigenlijk te gefocuseerd op voorhand betracht, dan kan je daar eigenlijk ongelukkig voor worden. Dus als je zegt, wat wil je nog in het leven? Ik sta open. En het toeval speelt daar ook een rol in. En de tijd, en je moet ergens op een bepaald moment aanwezig zijn. Dat zijn dus heel veel variabelen. Maar ik denk dat ik echt gelukkig kan zijn met echt dat onverwachte dat zich nog kan aanbieden in alle kleuren en vormen die het dan kan zijn.
Want stel dat je rector wordt, dan stop je ook als onderzoeker aan de universiteit.
Ja, dus als ik
inderdaad... Is dat wel een goede keuze? Voor de maatschappij, voor ons?
Wel, er zijn andere toxicologen ook uiteraard. Hè. Dus dat is één... Uiteraard, inhoudelijk kijk ik enorm uit naar de inhoud van zo'n mandaat van rector, omdat dat echt een bevoorrechte functie is. Je kan effectief een maatschappelijk debat voeren en ook voor de KU Leuven terug opeisen, want we zijn dat wat verloren. En die bevoorrechte functie, daar kijk ik naar uit, ook het beleidsmatige. Het zal iets nieuws zijn voor mij, maar de voorbije toch meer dan 20 jaar, kan ik zeggen, in een soort microcosmos van toxicologie, ja, run ik ook al eigenlijk een business. Uiteraard is de KU Leuven veel, veel groter. Er zullen nieuwe uitdagingen zijn. Maar ik kijk effectief uit, omdat ik altijd beleidsmatig die interesse heb en nog heb, of had en nog heb. Het schrikt mij dus zeker niet af. En dat is een uitdaging. Het is voor 4 jaar. Hè. Kan dan verlengd worden, uiteraard. Dus het is ook geen beslissing die forever is, uiteraard. Het is een tijdelijk mandaat. Maar ik geloof erin. En dan hoop ik dat we... met heel die KU Leuven-familie, met de neus allemaal in dezelfde richting, naar 2025 kunnen gaan, want dat is een heel belangrijk moment. Dan is de KU Leuven 600 jaar oud, dus van erfgoed gesproken. En ik zou een ongelooflijke gelukkige rector zijn, mocht ik dat uiteraard met iedereen kunnen vieren en organiseren.
Ja, en dan zal er gedanst worden. Zoveel is duidelijk.
Dan hebt u een punt. Dan zal er inderdaad toch wel een swing of een rock'n'roll gedanst worden.
Ja, dat is duidelijk. Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
Wel, een boodschap van luisteren naar elkaar en vertrouwen. En dat is niet alleen met de verkiezing nu voor de KU Leuven en rectormandaat. Dat is eigenlijk breed. Ik vind vaak in de maatschappij, het woord woke komt ook zo dikwijls, hè. Ben je woke of te woke? Ik vind dat we meer naar elkaar moeten luisteren in de eerste plaats. Want luisteren is ook een vorm van respect hebben. En dan kan je de mening van een andere ook ergens inschatten. En als je luistert naar elkaar... dan is voor mij ook belangrijk dat je vertrouwen moet hebben in wat de andere zegt. Hè. Dat is een medemens. Luister, schenk vertrouwen. En weet je waarom? Als je vertrouwen hebt in een ander mens, dan schept dat ook zelfvertrouwen. En dat zelfvertrouwen bij iedereen, en zeker ook aan de KU Leuven familie, als je dat effectief kan beogen, weet u dat zelfvertrouwen, dat verlegt grenzen. En dan zijn we er. Hè. Dat is eigenlijk mijn boodschap.
Ik heb nog Something Got Me Started. Mike Hucknall... Waarom? Omdat we daar goed kunnen op dansen?
Ja, ook. En ook omdat ik die in Rock Werchter heb gezien. Dus dat is echt een live...
Simply Red. Ja.
Simply Red, inderdaad. Ik was gecharmeerd, uiteraard, door de lyrics zelf, de muziekstukken zelf, maar ook door weer dat symfonische daar rond. Hij komt daar on stage met misschien 5, 6 artiesten die bijna klassieke muziek onder een moderne rockvorm brengen. En ik vind het daarom ook echt een fantastische groep en artiest.
Simply Red and Something Got Me Started. Met dank aan Jan Tietgat. Alle info van de dingen die hier ter sprake zijn gekomen kan je terugvinden via onze website radio1.be. En volgende week komt Senne Misplon hier vertellen wat hem raakt in het leven. Hij is woordvoerder van Wel Jong Niet Hetero. En ik wens jou en iedereen nog een heel fijne zondag.